Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sofroni. Voor we verder gaan, wou ik graag enkele woorden verklaren die u misschien onbekend in de oren klinken en die nogal vaak voorkomen in de tekst. Vooral voor degenen die nu pas aansluiten bij het beluisteren van dit boek. Het woord de Atoniet, een monnik van het Russisch-Orthodoxe klooster, is dit op de berg Athos in Griekenland. Een archimandriet komt van het Grieks en betekent een overste van een Russisch-Orthodox klooster of een groep van kloosters. Het is ook een eretitel voor niet in het klooster levende priestermonniken. Het woord hegumen en hegumena, wat het vrouwelijke woord is, betekent hetzelfde. Een starets is een Russisch woord en is een kloostermonnik in de Russisch-Orthodoxe kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij krijgt die titel niet van de kerkelijke overheid, maar van het volk. Hij heeft ook dikwijls de gave van onderscheiding, ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. En tenslotte het woord schima. Dit is een wijding of professie van kloosterlingen in de Oosters-Orthodoxe kerk. Niet te verwarren met ons katholiek woord schisma. Men onderscheidt een klein en groot schisma. Hier legt de monnik gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af, zoals in de katholieke kerk. Het groot schisma wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed. Deze monniken met het groot schisma leven meestal als kluizenaar. Tot zover de verduidelijking van enkele woorden uit het boek. We gaan nu verder met hoofdstuk 4. Het onderricht van de starets bij het onderwerp over het leren kennen van de goddelijke wil. De starets zei dikwijls: het is goed om altijd en overal Gods verlichting te zoeken, om te weten hoe je moet handelen en wat je moet zeggen. Met andere woorden, men moet onder alle omstandigheden zoeken naar het leren kennen van de wil van God en naar de wegen om deze te verwezenlijken. Het zoeken van de wil van God is het allerbelangrijkste werk van ons leven, want wanneer een mens op de weg van deze wil komt, dan wordt hij opgenomen in het eeuwige goddelijke leven. Men kan de wil van God langs verschillende wegen leren kennen. Een van die wegen is Gods woord, de geboden van Christus. Maar in de evangelische geboden wordt, ondanks hun volmaaktheid, of liever gezegd, krachtens hun volmaaktheid, aan de wil van God uitdrukking gegeven in een algemene zin, terwijl de mens die in zijn dagelijkse leven een oneindige verscheidenheid aan situaties tegenkomt, dikwijls niet begrijpt hoe hij moet handelen opdat zijn handelswijze overeenstemt met de wil van God. Opdat een handelswijze, een daad, tot een goed einde komen, is het onvoldoende om Gods wil slechts in de algemene uitdrukking van de geboden te kennen, Dat wil zeggen, God lief te hebben met geheel je hart, geheel je verstand, al je kracht en je naaste zoals jezelf. We moeten nog door God verlicht worden over de manier waarop we deze geboden in ons leven moeten verwezenlijken. Bovendien is voor ons daarbij ook kracht van boven onontbeerlijk. Wie de liefde van God in zijn hart heeft verworven, wie door deze liefde wordt bewogen, die handelt volgens ingevingen die zich dichtbij de wil van God bevinden. Maar zij benaderen zijn wil slechts, ze zijn niet volmaakt. Omdat de volheid van de volmaaktheid nog onbereikbaar is, zijn wij allen genoodzaakt onophoudelijk tot God te bidden om verlichting en hulp. De mens heeft niet slechts geen volmaaktheid in de liefde, maar daarbij ook nog geen volmaakte alwetendheid. De handelswijze die, naar het lijkt, voortvloeit uit de allerbeste bedoeling, heeft dikwijls ongewenste en zelfs slechte gevolgen. Dat komt omdat de middelen, of de wijze van uitvoeren, niet goed of eenvoudigweg verkeerd waren in het gegeven geval. Dikwijls hoort men dat iemand zichzelf rechtvaardigt door te zeggen dat zijn bedoeling goed was. Maar dat is onvoldoende. Het menselijke leven is vervuld van zulke fouten. Daarom zoekt degene die God lief heeft altijd naar de verlichting van boven en luistert hij voortdurend binnenin zichzelf naar Gods stem. In de praktijk gebeurt dit als volgt. Iedere christen en in het bijzonder elke bisschop of priester die voor de noodzaak is geplaatst, in overeenstemming met de wil van God een besluit te nemen, voor het ene of het andere geval, doet in zijn binnenste afstand van al zijn eigen kennis, van zijn vooringenomen ideeën, van zijn wensen en plannen. Aldus bevrijd van al wat hem eigen is, bidt hij aandachtig in zijn hart tot God en de eerste gedachte die in zijn ziel opkomt na dat gebed, neemt hij aan als een aanwijzing van boven. Deze wijze van zoeken om Gods wil te leren kennen door middel van een rechtstreekse toevlucht tot God door het gebed, in het bijzonder bij nood en droefheid, leidt ertoe, zoals de starrets het zei, dat de mens in zijn ziel Gods antwoord hoort en Gods leiding zal leren begrijpen. Zo moeten wij allen leren om Gods wil te herkennen. Maar als wij ons niet inspannen om te leren, dan zullen wij die weg nooit leren kennen. In een volmaaktere vorm gaat aan dit zoeken de gewoonte vooraf om voortdurend te bidden en de aandacht in het hart vast te houden. Maar om de stem van God ondubbelzinnig in zichzelf te horen, moet de mens zijn eigen wil afsnijden en bereid zijn tot ieder offer, zoals Abraham en volgens het woord van de apostel Paulus, zelfs zoals Christus, die aan de Vader tot de dood gehoorzaam is geworden. Naar de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 8. Wie deze weg is opgegaan, zal vorderingen maken zodra hij uit ervaring heeft geleerd hoe de genade van de Heilige Geest in de mens werkzaam is en wanneer de toornige onbaatzuchtigheid in zijn hart wortel heeft geschoten. Dat wil zeggen, de resolute afwijzing van de eigen kleine, individuele wil, omwille van het vinden en het volbrengen van de heilige wil van God. Aan een dergelijk persoon wordt de ware betekenis van de vraag die Starrett Silouan aan vader Stratonik stelde, geopenbaard. Hoe spreken de volmaakten? De woorden van de heilige vaders, want het heeft de heilige geest en ons goed gedacht, in Handelingen hoofdstuk 15, vers 28, zullen hem eigen worden. Hij zal die plaatsen in de Heilige Schrift van het Oude en het Nieuwe Testament beter begrijpen, waar gesproken wordt over een dergelijk rechtstreeks gesprek van de ziel met God. Hij zal tot een waar begrip komen van het spreken van de apostelen en de profeten. De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en hij is geroepen tot de volheid van de rechtstreekse omgang met God. Ieder mens zou daarom zonder uitzondering die weg moeten volgen. Maar de ervaring van het leven laat zien dat hij lang niet voor iedereen toegankelijk is. Dat komt omdat het merendeel van de mensen de stem van God niet horen in hun hart en ze niet begrijpen. Ze volgen de stem van de hartstocht die in hun ziel leeft en die door zijn lawaai de bescheiden stem van God overstemt. De kerk biedt de uitweg uit deze jammerlijke toestand. Raad vragen aan een geestelijke vader en gehoorzaam zijn aan hem. De starrets zelf hield zeer van deze weg en hij volgde hem, verwees daarnaar en schreef erover. De nederige weg van de gehoorzaamheid beschouwde hij in het algemeen als de meest betrouwbare. Hij geloofde vast dat dankzij het geloof van degene die raad vraagt, het antwoord van een geestelijke vader altijd goed, nuttig en God welgevallig zou zijn. Zijn geloof in de werkzaamheid van het mysterie van de kerk en in de genade van de geestelijkheid werd nog in het bijzonder versterkt nadat hij in het oude Rossikon, tijdens de grote vaste, in de vesperdienst de geestelijke vader, starrets Abraham, had gezien, die naar het beeld van Christus getransfigureerd was en onuitsprekelijk straalde. Vervuld van een genaderijk geloof, leefde hij in de realiteit van de mysteriën van de kerk en, let wel, hij vond dat ook menselijkerwijs gesproken, dat wil zeggen op psychologisch niveau, het voordeel van de gehoorzaamheid aan een geestelijke vader opmerkelijk is. Wanneer een geestelijke vader tijdens het vervullen van zijn dienst de aan hem gestelde vragen beantwoordt, is hij op dat ogenblik vrij van de kracht van de hartstocht, onder wiens invloed de vragensteller zich bevindt. Daardoor ziet hij de dingen helderder en is hij gemakkelijker toegankelijk voor de werking van de goddelijke genade. Het antwoord van een geestelijke vader zal in de meeste gevallen het stempel van de onvolmaaktheid dragen. Dat komt niet omdat de geestelijke vader beroofd zou zijn van de genade der kennis, maar omdat een volmaakte handeling de krachten van de vragensteller te boven gaat en onbereikbaar voor hem is. Ondanks de onvolmaaktheid van de aanwijzing van een geestelijke vader, zal deze als zij in geloof wordt aangenomen en werkelijk wordt uitgevoerd, altijd leiden tot groei in het goede. Gewoonlijk wordt deze weg verdraaid, omdat de vragensteller die slechts een mens voor zich ziet, in zijn eigen geloof wankelt en daarom niet het eerste woord van de geestelijke vader aanneemt, maar hem tegenspreekt en zijn eigen meningen en twijfels daartegenover stelt. We onderbreken voor muziek. Over dit belangrijke onderwerp had vader Silouan een gesprek met zijn hegumen, Archimandrit Missael, gestorven op 22 januari 1940. Een geestelijk man die God welgevallig was en die openlijk door God werd beschermd. Vader Silouan vroeg aan de hegumen: hoe kan een monnik de wil van God leren kennen? Hij moet mijn eerste woord als de wil van God aanvaarden, zei de hegumen. Op wie zo handelt, zal Gods zegen rusten. Maar als hij zich tegen mij verzet, dan zal ik als mens wijken. Het woord van hegumen Missael heeft de volgende betekenis. Wanneer een geestelijke vader om raad gevraagd wordt, dan bidt hij om te worden verlicht door God. Als mens beantwoordt hij echter volgens de mate van zijn geloof, volgens de woorden van de apostel Paulus: wij geloven en daarom spreken wij. In de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 13. Maar wij weten slechts gedeeltelijk en wij verkondigen slechts gedeeltelijk. In de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 9. In zijn verlangen om niet te zondigen is hij zelf, wanneer hij een raad of een aanwijzing geeft, onderworpen aan het gericht van God. En daarom besluit hij, zodra hij op een tegenwerping stuit, of op zelfs maar een innerlijke weerstand van de zijde van de vragensteller, niet voet bij stuk te houden. Hij waagt het niet zijn woord te bevestigen als de uitdrukking van de wil van God. En als mens trekt hij zich terug. Dit bewustzijn heeft zich in het leven van de hegumen Missael heel duidelijk gemanifesteerd. Op een keer riep hij een novice bij zich, vader S., en gaf hem een ingewikkelde en moeilijke taak. De novice nam de opdracht bereidwillig aan en nadat hij de voorgeschreven pokloon had gemaakt, liep hij naar de deur. Plotseling riep de hegumen hem. De novice bleef staan. Terwijl hij zijn hoofd boog, zei de hegumen rustig, maar veelzeggend, vader S., denk eraan, God oordeelt geen twee keer. Wanneer jij iets doet uit gehoorzaamheid aan mij, zal ik geoordeeld worden door God, maar jij draagt geen verantwoordelijkheid. Hegumen Missael was ondanks zijn administratieve functie een asceet. Wanneer iemand bij een opdracht of een instructie van hemzelf maar in de minste mate tegensputterde, dan antwoordde deze dappere man gewoonlijk: welnu, doe maar zoals je wilt. En vervolgens herhaalde hij zijn woorden niet meer. Ook Staret Silouan zweeg direct als zij tegenstand ontmoette. Waarom was dat zo? Omdat aan de ene kant de geest van God geen geweld, geen discussie duldt, en aan de andere kant omdat Gods wil een te grote zaak is. In het woord van de geestelijke vader, dat altijd de stempel draagt van de betrekkelijkheid, kan de wil van God niet worden bevat, kan hij niet volledig worden uitgedrukt. Slechts wie het woord van zijn geestelijke vader aanneemt als zijnde God welgevallig en het niet aan zijn eigen oordeel onderwerpt, of zoals dikwijls wordt gezegd, het zonder redeneren aanvaardt, slechts deze heeft de ware weg gevonden, want hij gelooft werkelijk dat voor God alles mogelijk is. Matteüs hoofdstuk 19, vers 26. Zo is de weg van het geloof een weg die gekend en bevestigd wordt door de duizendjarige ervaring van de kerk. Het is niet altijd ongevaarlijk te spreken over de onderwerpen die het mysterie zonder geheimen van het christelijke leven vormen en die desondanks de grenzen van de gewone alledaagsheid en van de gewoonlijk kleine geestelijke ervaring overstijgen. Velen kunnen deze woorden verkeerd begrijpen en ze in de praktijk verkeerd toepassen. Ze kunnen dan in plaats van nut schade veroorzaken. In het bijzonder wanneer iemand het ascetische leven begint met een trotse zelfverzekerheid. Wanneer iemand de starets om raad vroeg, dan hield hij er niet van en wilde hij ook geen antwoord geven vanuit zijn eigen verstand. Hij herinnerde zich de woorden van de heilige Serafim van Sarov. Wanneer ik sprak vanuit mijn eigen verstand, dan maakte ik fouten. En hij voegde eraan toe dat fouten klein konden zijn, maar ook groot. Die geestelijke gesteldheid waarover vader Stratonik sprak, namelijk de volmaakte zeggen niets vanuit zichzelf. Zij zeggen slechts wat de geest hun geeft. Wordt zelfs niet altijd gegeven aan degenen die al genaderd zijn tot de volmaaktheid, evenmin als dat de apostelen en de andere heiligen voortdurend wonderen verrichten, of dat de geest der profetie overal op gelijke wijze werkzaam was in de profeten. Soms handelde hij met grote kracht en soms verliet hij hen. De starets maakte een duidelijk onderscheid tussen het woord gebaseerd op de ervaring en de directe ingeving die van boven wordt ontvangen, dat wil zeggen het woord dat de geest geeft. Het eerste is ook waardevol, maar het tweede is hoger en betrouwbaarder. Zie Eerste Brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7, vers 25. Soms zei hij tot een vraagsteller met geloof en stelligheid dat het de wil van God was dat hij als volgt zou handelen, maar soms antwoordde hij dat hij de wil van God voor de betreffende persoon niet kende. Hij zei dat de Heer soms zijn wil zelfs niet aan de heiligen openbaarde, omdat degene die zich tot hen gewend had, dit met een ongelovig en listig hart gedaan had. Volgens het woord van de starets kent degene die vurig bidt veel veranderingen in zijn gebed. De strijd met de vijand, de strijd met zichzelf, met de hartstochten, de strijd met de mensen, met de verbeelding. In die omstandigheden is zijn geest niet rein en is alles onduidelijk. Maar wanneer het gebed onverstrooid wordt, wanneer de geest verenigd met het hart woordeloos voor God staat, wanneer de ziel voelbaar de genade in zich heeft en zich heeft overgegeven aan de wil van God, vrij van de verduisterende werking van de hartstochten en van de fantasie, dan kan de biddende mens de ingeving van de genade horen. Wanneer iemand die niet voldoende ervaring heeft aan het werk gaat om Gods wil te zoeken door middel van het gebed, en als hij niet met betrouwbaarheid de werking van de genade naar de smaak kan onderscheiden van de uitingen van de hartstochten, in het bijzonder van de trots of de hoogmoed, dan is het absoluut noodzakelijk dat hij zich tot zijn geestelijke vader wendt. Bij elk geestelijk verschijnsel of ingeving die zich aan hem voordoet, moet hij zich tot aan de beslissing van zijn leermeester of geestelijke vader strikt houden aan de ascetische regel, niet aannemen en niet verwerpen. Een christen die niet aanneemt, beschermt zichzelf tegen het gevaar een demonische werking of ingeving te beschouwen als een goddelijke handeling, en hij beschermt zichzelf tegen het gevaar eraan te wennen, aandacht te schenken aan dwaalgeesten en duivelse leringen. Uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 1. En de demonen de aanbidding te geven die men slechts God verschuldigd is. Als een mens niet verwerpt, dan ontkomt hij aan een ander gevaar, namelijk een goddelijke handelswijze toe te schrijven aan de demonen en hierdoor te vallen in de zonde van de lastering tegen de Heilige Geest, zoals de fariseeën toen zij de verjaging van de demonen door Christus toeschreven aan de macht van Beelzebub, de vorst der demonen. Dit tweede gevaar is geduchter dan het eerste, omdat de ziel eraan kan wennen de genade te verwerpen, haar te haten en de gesteldheid van verzet tegen God dermate te versterken in zichzelf, dat zij zich ten opzichte van het eeuwige plan net zo zal instellen, waardoor deze zonde niet zal worden vergeven in deze eeuw of in de toekomende eeuw. Matteüs, hoofdstuk 12, vers 22 tot 32. In het eerste geval, daarentegen, zal de mens de vergissing van de ziel sneller inzien, en door berouw zal deze de verlossing bereiken, omdat er geen zonde bestaat waarvoor geen vergeving is, behalve dan de zonde waarover men geen berouw heeft. Er zou nog veel kunnen worden gezegd over deze bijzonder belangrijke ascetische regel van het niet aannemen en het niet verwerpen, en over de wijze waarop deze wordt toegepast in het ascetische leven. Maar aangezien ik in dit boek voor de opgave om slechts fundamentele principes uiteen te zetten en geen details, moeten wij terugkeren tot ons vorige thema. In zijn meest volmaakte vorm is het leren kennen van de wil van God door middel van het gebed een zeldzaam verschijnsel. Slechts mogelijk ten koste van een langdurige inspanning en van een grote ervaring in de strijd tegen de hartstochten. Deze kennis wordt verworven na talloze en zware verzoekingen van de demonen van de ene kant en van grote goddelijke bescherming van de andere kant. Maar een vurig gebed om hulp is een goed werk en voor allen noodzakelijk, voor hen die leiding geven en voor ondergeschikten, voor jong en oud, voor hen die onderrichten en voor hen die leren, voor vaders en voor hun kinderen. De Starets drong erop aan dat iedereen zonder uitzondering, onafhankelijk van zijn positie, gesteldheid of leeftijd, altijd en bij alles, één ieder naar zijn kunnen, God om verlichting zou vragen, om op die wijze zijn weg gaandeweg dichter bij de wegen van de heilige wil van God te brengen, totdat men de volmaaktheid heeft bereikt. Onderwerp 2, over de gehoorzaamheid. De kwestie van het herkennen van de wil van God en van de overgave aan zijn wil is ten nauwste verbonden met de gehoorzaamheid. De starets hechtte hieraan een buitengewone betekenis, niet slechts voor het persoonlijke leven van elke monnik en van elke christen, maar ook voor het leven van het gehele lichaam van de kerk, van heel haar volheid. Starets Siloan had geen leerlingen in de gebruikelijke zin van dit woord en hij gedroeg zich ook niet als een leermeester. Zelf was hij evenmin leerling van een bepaalde starets, maar zoals de meeste monniken van de Athos werd hij gevormd in de stroom van de gemeenschappelijke traditie. Door voortdurend aanwezig te zijn bij de diensten in de kerk, door het beluisteren en lezen van Gods woord en van de werken van de Heilige Vaders, door middel van gesprekken met de andere asceten op de Heilige Berg, door het streng in acht nemen van de voorgeschreven vasten, door gehoorzaamheid aan de hegumen, aan zijn biechtvader en aan zijn econoom. Hij hechtte een bijzonder belang aan de innerlijke, geestelijke gehoorzaamheid aan de hegumen en aan de biechtvader, en hij beschouwde deze gehoorzaamheid als een mysterie van de kerk en als een genadegave. Wanneer hij zich tot zijn biechtvader wendde, dan bad hij dat de Heer zich over hem zou ontfermen door deze dienaar Gods en aan hem zijn wil en de weg die tot de redding leidt zou openbaren. Aangezien hij wist dat de eerste gedachte die na het gebed in de ziel opkomt een aanwijzing van boven is, lette hij scherp op het eerste woord van zijn geestelijke vader, op diens eerste toespeling, en verlengde hij het gesprek niet verder. Dat is nu de wijsheid en het geheim van de ware gehoorzaamheid, waarvan het doel is het leren kennen en uitvoeren van de wil van God en niet van de menselijke wil. Een dergelijke geestelijke gehoorzaamheid zonder tegenspraak en verzet, geuit of ongeuit, is in het algemeen de enige absolute voorwaarde voor het opnemen van de levende traditie. De levende traditie van de kerk, die door de eeuwen heen van generatie op generatie wordt doorgegeven, is een van de meest wezenlijke en tegelijkertijd subtiele aspecten van haar leven. Wanneer er van de kant van de leerling geen enkel verzet tegen de leraar is, dan opent de ziel van deze laatste zich als antwoord op het geloof en de nederigheid van de eerste, gemakkelijk en misschien wel volkomen. Maar zodra er slechts het minste verzet tegen de geestelijke vader ontstaat, dan breekt de draad van de zuivere traditie onvermijdelijk en sluit de ziel van de leraar zich weer. Ten onrechte denkt men dikwijls dat een geestelijke vader zelf ook maar een onvolmaakt mens is, dat men hem alles uitvoerig moet uitleggen, omdat hij het anders niet zal begrijpen, dat hij zich gemakkelijk kan vergissen en dat hij daarom moet worden gecorrigeerd. Wie zijn geestelijke vader tegenspreekt en hem terechtwijst, die plaatst zich boven hem en is dan niet meer zijn leerling. Natuurlijk is niemand volmaakt en wie zou het durven, zoals Christus, met gezag te onderrichten? Want de inhoud van het geestelijke onderricht komt niet van de mens en is niet volgens de mens. Naar de brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 11 tot 12. Maar de onschatbare schat van de gave van de Heilige Geest wordt in lemen vaten bewaard. Deze is niet slechts onschatbaar, maar ook nog verborgen naar zijn aard en slechts degene die de weg bewandelt van de eerlijke en volledige gehoorzaamheid dringt in die geheime schatkamer door. Een verstandige novice of bichteling gedraagt zich bij een geestelijke vader op de volgende wijze. In enkele woorden geeft hij zijn gedachten of het meest wezenlijke van zijn gesteldheid weer, en daarna geeft hij zijn geestelijke vader de vrijheid. De geestelijke vader bidt vanaf het eerste ogenblik van het gesprek en wacht op verlichting van God. En als hij in zijn ziel een aanwijzing bemerkt, dan geeft hij zijn antwoord. Men behoort zich hierbij te houden, want wanneer men zich het eerste woord van een geestelijke vader laat ontgaan, dan verzwakt de werkzaamheid van het mysterie eveneens en kan de biecht veranderen in een gewoon menselijk gesprek. Wanneer de novice of biechteling en de geestelijke vader de juiste houding in acht nemen ten opzichte van het mysterie, verleent God spoedig bericht. Als dat om de een of andere reden niet gebeurt, kan de geestelijke vader om aanvullende inlichtingen vragen en slechts dan komen deze van pas. Maar als de biechteling niet de verschuldigde aandacht geeft aan het eerste woord van de geestelijke vader en hem overstelpt met zijn verklaringen, dan verraadt hij daardoor zijn gebrek aan geloof en begrip en volgt hij een verborgen verlangen om de geestelijke vader over te halen tot zijn eigen gedachten. In dat geval ontstaat er een psychologisch conflict dat de apostel Paulus niet nuttig noemde. Naar de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 17. Het geloof in de kracht van het mysterie en de zekerheid dat de Heer de mens lief heeft en nooit diegene in de steek laat die zich heeft afgekeerd van zijn eigen wil en van zijn eigen verstandelijk oordeel, omwille van zijn naam en van zijn heilige wil, maken de novice vastbesloten en onverschrokken. Als de novice van zijn geestelijke vader een bevel of eenvoudigweg een richtlijn heeft gekregen, dan zal hij in zijn streven om dit op te volgen zelfs de dood verachten. Dat is zo, denk ik, omdat hij van de dood naar het leven is overgegaan. Vanaf de eerste dagen van zijn monastieke leven was Staret Siluan die volmaakte novice en daarom was elke biechtvader een goede leermeester voor hem. Hij zei dat wanneer de monniken en in het algemeen de gelovige christenen naar hun biechtvaders en herders zouden luisteren zonder hen te oordelen, zonder kritiek te leveren en zonder innerlijke weerstand te bieden, dat zij dan zelf ook gered zouden worden. De gehele kerk zou dan een vol leven leiden. De weg van de Starets is zodanig dat degene die deze weg volgt, spoedig en gemakkelijk de gave van de grote barmhartigheid van God ontvangt. Degenen die eigenzinnig en eigenwijs zijn, mogen, hoe geleerd en scherpzinnig zij ook mogen zijn, zich wel afbeulen met de strengste ascetische inspanningen of geleerde theologische werken voortbrengen, maar dan nog zullen zij zich slechts ternauwernood voeden met de kruimels die van de troon der barmhartigheid vallen. Zij zullen voortleven en zich inbeelden eigenaars te zijn van rijkdommen, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. De Starets zei: het is één ding om in God te geloven, het is iets anders om God te kennen. In de geweldige zee van het kerkelijke leven volgt de ware en zuivere traditie van de geest als een smal stroompje haar weg. Wie dit smalle stroompje wil bereiken, die moet afstand doen van zijn eigen oordeel. Daar waar het eigen oordeel verschijnt, verdwijnt onherroepelijk de reinheid, want de menselijke wijsheid en waarheid zijn tegengesteld aan de goddelijke wijsheid en waarheid. Dat lijkt voor eigenwijze mensen onverdraaglijk zwaar en zelfs dwaasheid. Maar slechts hij die niet bang is om dwaas te worden, naar de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 18 tot 19, zal het ware leven en de ware wijsheid leren kennen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De heilige Siloan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4, het onderricht van de starets en het onderwerp over de heilige traditie en de heilige schrift. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.